We waren begonnen aan Paulus. Paulus in Handelingen. Vorige keer hadden we vooral zijn eerste jaren besproken. De jaren die volgden op zijn bekering. Paulus op weg naar Damascus. Nou, daar gebeurt er iets heel heftigs, iets heel ingrijpends in het leven van Paulus. Een ontmoeting met de levende Here. Ja, bedenk dat dus de Here die is gestorven en weer is opgestaan. Het was de opgestaande Christus. Dan komt hij in Damascus met zijn brieven, zijn aanbevelingsbrieven. En dan is een van de eerste dingen die hij doet, de Christus prediken in de synagoge. Dan keert hij weer terug naar Jeruzalem. En dan ergens in die tijd tussen Damascus en Jeruzalem is hij ook nog voor een paar jaar in. Of althans, hij is in Arabië geweest. Of dat een paar jaar geweest is of niet, dat weet ik niet. Maar er zit ook nog een reis naar Arabië in. Dat lezen we vooral in Galaten. En Galaten, ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met iets. Met de reden waarom die Arabië, de berg in Arabië, later in hoofdstuk 4 ook weer gebruikt. Nou, dan komt hij terug in Jeruzalem. Dan heeft hij een ontmoeting met de apostelen. Waarschijnlijk alleen Petrus en Jacobus. En uiteindelijk, als hij tegen de Griekse Joden preekt, met name die schenen nogal vijandig te zijn, gaat hij toch min of meer op de vlucht en gaat hij terug naar zijn woonplaats in Cilicië, Tarsus. En dan lezen we een hele tijd niks meer van hem. Paulus zegt zelf in Galaten dat hij na 14 jaren pas weer terugging naar Jeruzalem. Nou weten we inmiddels nog wel wat meer van wat er is gebeurd. Paulus die vertelt nog iets meer over zijn tijd, de eerste keer dat hij weer terug was in Jeruzalem. Daar zullen we het vandaag over hebben. Na Handelingen 9 komt Handelingen 10. Dat is het gezicht van Petrus, wat Petrus zag, en Cornelius. Ik herken daar een klein beetje een patroon in de bekering van Paulus. Dat wilde ik vandaag gaan vertellen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de drie, of eigenlijk vier getuigenissen van Paulus. En daar lijkt soms wat discrepantie in te zitten. De bekering van Paulus, of zijn ommekeer, zijn bevestiging in het geloof van Christus. Dat vind je beschreven in Handelingen 9. Ja, daar staat het in de woorden van Lucas. In Handelingen 22, dat is als Paulus zich verdedigt tegenover het Joodse volk. Hij is terug na zijn derde zendingslijst. Dan komt hij weer terug in Jeruzalem. En dan vertelt hij tegen het volk wat er is gebeurd. In de hoop, tenminste dat lijkt wel een beetje uit die tekst voor te komen. In de hoop dat als hij vertelt wie hij was geweest en wie hij is geworden. En hoe hij dat is geworden. Dat hij daarmee een goede verdediging ten opzichte van het volk geeft. Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Zeker met name als hij over zijn roeping begint. Dan moet het leger ingrijpen om hem te beveiligen en in veiligheid te stellen. Nou, dat is het begin van de gevangenschap van Paulus. En dan blijft Paulus nog een aantal jaren gevangen zitten in het land Israël. Met name in Caesarea. En in Caesarea, in die gevangenschap, dan verdedigt hij zichzelf nog een keertje. Ja, wel vaker heeft hij dat gedaan, maar in die verdediging, in Handelingen 26 is dat. Dan verdedigt hij zich ten overstaande van koning Agrippa. Eigenlijk een onderkoning, een vazalkoning van de Romeinse keizer. En dan legt hij nog een keer uit wat er is gebeurd op de weg naar Damascus. En nou doet hij het niet uit zelfverdediging, maar doet hij het eigenlijk, ja, wel zelfverdediging, maar ook om uit te leggen wat er is gebeurd. En aan Agrippa ervan te overtuigen dat hij onschuldig is. Ja, dus dat zijn de drie stukken in Handelingen. En zoals we vorige keer hebben gezien, zegt Paulus ook nog wel iets over zichzelf, over die eerste jaren in Galaten. Galaten 1, het eerste hoofdstuk, dan legt hij uit wat er zoal is gebeurd. Paulus die wordt in Handelingen 9 genoemd een verkorene. Hij is uitverkoren, daar kijken we vandaag ook nog even naar. En dat is zo ongeveer wat ik op programma heb voor vandaag. Ja, dus die drie stukken in Handelingen een beetje met elkaar vergelijken. Het patroon tussen de bekering van Paulus en de roeping van Petrus naar het huis van Cornelius. Daar zullen we zo mee beginnen. En Paulus als verkorene, zijn roeping van... Wat houdt dat in? En dan natuurlijk van die drie stukken in Handelingen ook even naar een zekere discrepantie kijken. Althans, die wordt nogal eens een keer gebruikt om aan te tonen dat Lucas het bij het niet allemaal even helder had. Ten eerste dat patroon wat ik denk te zien. Als bij die bekering van Paulus. Ik vraag me vaak al van... Ja, dan zie je Handelingen 9. En dan komt er opeens... De Handelingen 10 komt Petrus opeens weer op te proppen. Met een speciaal verhaal. Van waar is dat voor? Nou, er zijn wel wat overeenkomsten. Ten eerste... Ananias. Dus die tot Paulus moet gaan. Om Paulus te vertellen... Van zijn roeping, van wat er is gebeurd. Ananias, die is eerst heel onwillig om dat te doen. Ja, hij zegt van, ja, weet u wel wie die man is? Dat kan toch niet? Ja, dus Ananias, die heeft een tegenwerping. In Handelingen 10 vind je iets dergelijks. Ook Petrus zelf, als die naar de heidenen wordt geroepen... Dan is Petrus zelf vrij onwillig om dat te doen. Daar lijkt een bepaald doel in te zitten bij het schrijven van Lucas. Om die twee dingen te laten zien. Dus een andere overeenkomst. Er zijn maar twee individuen die Paulus... die Lucas in Handeling omschrijft als godvrezend. En dat zijn Cornelius en Ananias. Ja, Ananias vind je natuurlijk in Handelingen 9. Nee, dat vind je in Handelingen 22 vers 12. Ja, dus als Paulus na lange jaren terugziet op zijn bekering in Handelingen 22 vers 12. En dan zegt hij... En een zeker Ananias, een godvruchtig man, naar de wet. Goede getuigenis hebben van al de Joden die daar woonden. Ja, dus Ananias was een godvruchtig man, naar de wet. En van Cornelius weten we, aan het begin van Handelingen 10, dat hij godzalig en vrezende God was. En dat godzalige, dat is hetzelfde als dat godvruchtige. Dus Cornelius, de heiden, die wordt godvruchtig genoemd. En Ananias, de Jood... Die is godvruchtig naar de wet en met een goed getuigenis. Beide, Cornelius en Ananias, hadden een goed getuigenis. Andere individuen in Handelingen, sowieso in de Bijbel, vind je niet bij name genoemd als zijnde godvruchtig. Alleen deze twee. Dus het lijkt alsof er een bepaalde intentie is om die twee met elkaar te vergelijken. Verder... Nou, de onwilligheid van Petrus. Er zit trouwens nog wel iets aardigs in. Dan ga ik even op een zijpaadje. Als Petrus dat gezicht krijgt. En dat is in Handelingen 10. Vanaf vers 9. En dus andere daags, terwijl... Deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de zesde uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten, en terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. Overigens, hier is weer een vergelijking tussen Petrus en Paulus. Ook Paulus als persoon had een vertrekking van zinnen. Handelingen 22, dat is terwijl hij in de tempel was. Terwijl hij na Damascus terug is gekomen in de tempel, beschrijft hij zelf dat hij een vertrekking van zinnen. Daar staat het woord waar wij ons woord extase van hebben. Het komt veel vaker voor. Als de Joden die naar de prediking van de Heer Jezus hebben geluisterd, dan staat ook dat ze in extase waren. Ze waren buiten zichzelf. Dat betekent het eigenlijk. En een vertrekking van zinnen, die krijgt Petrus bij het gezien van dat gezicht. En ook Paulus had een vertrekking van zinnen in de tempel. Het is trouwens een zoveelste overeenkomst tussen Paulus en Petrus in Handelingen. Ik heb ze niet bijgehouden in de loop van de studies. Eigenlijk zouden ze eens een lijstje moeten maken van de dingen die van zowel Petrus als Paulus worden gezegd. En de enorme hoeveelheid overeenkomsten. Dat zijn er inmiddels nog wel wat. In ieder geval, vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem neerdalen. Ja, dat is dan dat laken. Als een groot linnen laken aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. In het welk waren al de viervoetige dieren van de aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen van de hemel. En er geschiedde een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, iets algemeens of iets onreins was. En een stem geschiedde wederom, ten tweede male tot hem, hetgeen God gereinigd heeft, zult u niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal en het vat werd wederom opgenomen in de hemel. Hier zien we Petrus trouwens weer op zijn slechtst. In dat woordje geenszins, in de herziene staat het beslis niet. Ik ga dat beslis niet eten. Het is leuk om te zien, of opmerkelijk ook wel om te zien, dat Petrus de enige is van normale mensen die dat woord beslis niet in zijn mond neemt. En dat is iedere keer als hij tegen de Heere praat. Beslis niet. De Heer gebruikt het heel veel zelf. Beslis niet. En dan kunnen we er ook van uitgaan dat dat ook beslis niet zo is. Maar het aardige is, als Petrus dat doet in al zijn heftigheid en in zijn vanuit zijn enorme emotie natuurlijk. Die man die had het hart veel te veel op de tong liggen. Ik weet niet of dat te veel kan, maar in elk geval, hij reageerde natuurlijk zo af en toe nogal primair, Petrus. En dan zie je hem op bepaalde momenten in de Bijbel, in de geschiedenis, zie je Petrus, juist Petrus zeggen, beslis niet. Kennen we zo'n gedeelte?
Die is zegt dat hij gaat lijken.
Ja, bij de verloochening. Nee. Dat is niet de eerste keer, chronologisch. Nee. Chronologisch gezien die heb ik ook gelijk om in mijn hoofd trouwens hoor. Maar wat zei je?
Dat de Heer Jezus het volgens mij zegt, toch? Dat hij gaat lijden.
Ja, ja?
Ja? Ja, dat is het.
Maar jij zei de verloochening.
Oh, dat. Ja. Oh, oké, okay, sorry. Oh, dan noemde ik. Ja. Ja, oké. Okay. Ik bedoelde dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt: je gaat me verloochenen. Ja. De eerste keer dat we dat zien, dat is in Johannes, bij de voetwassing. Bij de voetwassing, dan zie je Petrus. Ja, de Heer Jezus die gaat langs al zijn discipelen met water. En dan gaat hij knielt dus voor deze mensen neer. En hij gaat hun de voeten wassen. Ja, dat zie je in vers 5 van Johannes 13. Daarna goot hij water in het bekken en hij begon de voeten van de discipelen te wassen. En af te drogen met een linnen doek waarmee hij omgord was. En hij heeft er dus kennelijk al een paar de voeten gewassen. En dan in vers 6 hier. En dan komt hij bij Petrus. Ja, Petrus, ja, ik stel me zo voor, die heeft dat eens een beetje aan zitten kijken. Denk van ja, dit is toch te gek voor woorden. Dan komt hij tot Simon Petrus en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En Petrus zei dan tot hem, gij zult mij de voeten niet wassen in der eeuwigheid. En daar staat dan, dat niet, dat is dan ook dat geenszins, beslis niet. U gaat beslis niet mijn voeten wassen. Het is nog geen 2 minuten later dat het wel gebeurt. Ja, het is een hele sterke uitdrukking, beslis niet. Maar Petrus die heeft het nog niet uitgesproken of zijn Hij zegt, niet alleen mijn voeten, was me dat maar helemaal. Ja, dat is Petrus. En inderdaad, wat Annelies net zegt, dat vind je aan het einde van zowel Matthäus als Marcus. Matthäus 26. En dan moet je ook weer opletten hoe sterk dat gezegd wordt. Dus de Heere zegt tegen Petrus, Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Dat zegt Jezus op als reactie op wat Petrus zei, al werden zij ook aan allen aan u geërgerd, ik zal nooit aan u geërgerd worden. Dus hij wordt al een beetje gewaarschuwd. Ja, Petrus die staat weer helemaal volop in zijn eigen ego. Van nou, wat al die anderen doen. Ja, wast u maar de voeten van al die anderen. Niet de mijne. Al die anderen zullen, laat die maar geërgerd worden. Ik niet. Hij krijgt eigenlijk al een tip. Petrus, wees nou een beetje voorzichtig. En dan zegt hij dus, je gaat mij verloochenen tot driemaal toe. En Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Absoluut niet, beslis niet. Ik ga u niet verloochenen. Het duurt, ik denk, nog geen uur. En Petrus heeft zijn eigen woorden al gelogenstraft. Beslist niet, zegt Petrus. En dat zegt hij dus nog een keer in Handelingen 15. Ik ga beslist niet eten. Het onreine. En in Handelingen 10. Neem me niet kwalijk. Handelingen 10. Ja, dank je inderdaad. Dat is geen verwarring. Handelingen 10. Matthäus 16, vers 23. Daar staat ook geen zins. Oh ja.
Die bedoelde jij.
Even kijken hoor, want die heb ik dan nog even gemist. Ja. En inderdaad, dat is natuurlijk ook een belangrijke. Matthäus 16, vers 22. Ja, daar staat inderdaad. Ja, heel goed. Daar staat ook geen zins. Nou ja, Peter zegt geen zins. De Heer zegt dit gaat gebeuren. Peter is natuurlijk ook weer helemaal in zijn emotie. Van hoe kunt u dit zeggen? Eigenlijk zegt hij van u heeft mij toch bij je. Ik bedoel, dit gaat niet gebeuren. Ik sta voor u in de bres. Hoe kunt u het er zelfs over hebben? Met mij. Mij, Petrus. Gelukkig dat Petrus ook hier geen gelijk had. En dat de Heer wel gelijk had. Maar dit was dus even een inkijkje in het karakter van Petrus. En des te opvallender is het dat je geen enkele andere persoon dan de Heer Jezus, gewoon zo in het spraakgebruik, deze woorden, geen zins, beslis niet, ziet gebruiken. Er is geen van de andere discipelen. Paulus gebruikt het, ik geloof, 1 of 2 keer ergens in zijn brief, maar dan eigenlijk meer om inderdaad iets duidelijk te maken, iets leerstelligs. Maar zo vanuit de emotie, beslis niet. Er is maar eentje die dat doet en dat is Petrus. En dus ook inderdaad in Handelingen 10, dat laken is nog niet opgeheven, want Petrus begon natuurlijk wel te denken van ja, wat zou het zijn? Staat daar een groepje heidenen voor zijn deur? En Petrus gaat gewoon mee. Nog maar heel kort nadat hij geen zins heeft gezegd. Ja, dus het is ook voor ons wel een les. Tenminste, ik beschouw het voor mezelf ook wel een les. Ik kan zelf soms ook wel eens wat te direct in van mijn eigen zekerheid overtuigd zijn. En terwijl als je een paar minuten doordenkt en van ja, misschien is het toch anders. Ja, dus in elk geval Petrus is de man van het beslist niet. Terwijl het dan gelukkig, bijna altijd gelukkig, toch is zoals de Heer het zegt.
En dit is nog maar Pinksteren, dus dat is wel vroeg.
Ja, dit is inderdaad nog na Pinkster. Ja. En de man blijft zijn karakter behouden. Hè. Ja. Het wordt een beetje bijgeschaafd, maar ja. Goed. Dat was. Ja, dus dat patroon wat ik. Het lijkt er inderdaad op dat. Weer even terug naar de lijn van het hele verhaal. Dat Ananias, die had weerstand om naar Paulus te gaan. Die moest overtuigd worden. En Petrus, die had weerstand om naar Cornelius te gaan. Die moest ook overtuigd worden. Cornelius was een godvrezende. En Ananias was een godvrezende.
Je kan niet zeggen dat Petrus dezelfde roeping heeft voor de heidenen als Paulus.
Maar... Nee, maar dat probeer ik ook niet te zeggen.
Nee.
Ik denk wel. Daarom staat hij voor. Daar zullen we het de volgende keer ook wat uitgebreider over hebben. De vraag is. Petrus heeft toch niet dezelfde roeping voor de heidenen als Paulus. Dat blijkt hier toch niet uit. Dat blijkt hier zeker niet uit. Maar ik denk wel dat Petrus als het ware het pad voor Paulus wel baant. Ja, het is niet...
Hij doet de deur open en Paulus gaat... Precies,
ja. Ja. Ja, dus het is zeker niet hetzelfde, nee. En Petrus die moest zich ook verantwoorden daarna tegenover de broeders in Jeruzalem. Ook tegenover de apostelen. Dat zullen we ook de volgende keer nog zien. En Paulus die ging gewoon niet bij vlees en bloed te raden. En zelfs als hij terug was gefloten door de apostelen had hij toch niet geluisterd. Hij had gewoon zijn eigen roeping. En dat kon Petrus niet doen. Die was feitelijk aan handen en voeten gebonden door... Als ik het zo mag zeggen, door de roeping die hij voor de besnijdenis had. Ja. Goed. Handelingen 9 hadden we min of meer bekeken. Ja, dus Paulus die gaat na Damascus, zijn tweede keer Damascus, gaat hij terug naar Jeruzalem. En wat daar gebeurt, dat lezen we in Handelingen 22. En dan zien we ook iets van de roeping nog eens een keer terug van Paulus. In Handelingen 22. Paulus was dus al heel veel jaren verder. Het was na zijn derde zendingsreis dat dit gaat gebeuren. Paulus wordt beschuldigd dat hij een heinde mee de tempel in had genomen. Dat is natuurlijk... Dat zou Paulus gewoon nooit gedaan hebben. Dat is een valse beschuldiging. Ja, net als zijn heer wordt hier ook valselijk beschuldigd. Het is gewoon iets wat hij zeker nooit gedaan zou hebben. En dan gaat hij zich verdedigen. Hij spreekt tot het volk in het Hebreeuws. Het wordt muisstil. Je moet je voorstellen, er staat een enorme menigte daar. Ergens bij die trappen, bij dat tempelplein. En Paulus die begint hen toe te spreken. En op een gegeven moment horen ze dat hij zich gewoon in hun eigen taal aanspreekt. Het Hebreeuwse taal. Het wordt muis en muis stil. En dan gaat hij vertellen wat er allemaal gebeurde. Vers 6. Maar het geschiedde mij als ik reisde en Damascus genaakte, dus vlakbij Damascus van, omtrent de middag, dat snel uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde. En ik hoorde een stem tot mij zeggende: Sal, Sal, wat vervolgt u mij? En ik antwoordde: Wie bent u, Heer? En hij zei tot mij: Ik ben Jezus de Nazarener, die gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd. Maar de stem van degene die tot mij sprak, hoorden ze niet. En ik zei: Heere, wat zal ik doen? En de Heere zei tot mij: Sta op en ga heen naar Damascus, en aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid van dat licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid door degene die met mij waren en kwamen te Damascus. Dus Paulus is hier degene die stekenblind is geworden vanwege het licht, de anderen niet. Ja, want die konden hem nog geleiden. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goed getuigenis hebben van al de Joden die daar woonden, kwamen tot mij. En bij mij staande zeiden tot mij: Saul, broeder, word weer ziende. En tezelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zei: de God van onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. In Handelingen 16, 26 voegt hij er nog aan toe. En wat je nog zult horen. Dus er komt nog meer. En nu, wat vertoeft u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen aanroepende de naam van de Heer. En het gebeurde mij als ik in Jeruzalem weergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was. Ja, hier is die vertrekking van zinnen. Die Petrus dus in Handelingen 10 ook had. En dat ik hem zag en hij tot mij zei. Denk wel, dus Paulus die ziet hier de Heer zelf opnieuw. Ook weer de opgestaande Heer. Spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zei: heren, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge gegezelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in zijn dood en de klederen bewaarde van degene die hem doden. En hij zei tot mij: ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Dus wat Paulus hier vertelt, vele jaren nadat het gebeurd is, is dus dat wat gebeurde net na zijn terugkomst in Jeruzalem, na Damascus. Dus hij is de tempel ingegaan, hij is in gebed gegaan, hij had een vertrekking van zinnen, hij zag de Heere en de Heere die sprak tegen hem. En hij krijgt dus die boodschap dat hij een getuige zou zijn bij alle mensen. Niet alleen de Joden, ook de heidenen. Ik denk dat dat ook in dit geval alle mensen betekent. En hij verdedigt zich ook dus tegenover Agrippa. Tegenover dit volk verdedigt hij zich van alles wat er is gebeurd. En hij zegt van: ze weten dat ik erbij stond toen Stefanus gedood werd. Ze hebben gezien hoe ik de klederen bewaakte van degene die hem stenigde. Maar als hij dan komt bij vers 21 en hij zei tot mij: ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Dat zijn dus de woorden van Paulus die de Heere tegen hem had gesproken, die hij spreekt tegen het volk. En het moment dat het zover komt, tot zover hebben ze hem nog aan kunnen horen in zijn hele verantwoording. Maar op het moment dat hij dit zegt, nou is het hek van de dam. Hij werd tenslotte ervan beschuldigd een heiden in de tempel te brengen. Dus ja, zoals dat vaak in een grote massa gaat, er beginnen een paar te murmelen, zo van: zie je wel. Begint hij weer over die heidenen, zie je wel. Hij heeft een roeping voor heidenen, zie je wel. Hij zal toch die heiden wel in die tempel hebben gebracht. Dit zijn nu mijn eigen woorden, mijn eigen fantasie. Maar zo zou het gebeurd kunnen zijn. En inderdaad, de massa die roept in elk geval weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Alleen al vanwege de woorden dat hij zegt, dat de Heere tegen hem had gezegd: ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Nou, zit er in deze verantwoording, in Handelingen 22, ten opzichte van Handelingen 9, iets waar heel veel mensen al de vinger bij hebben gelegd. Ik ben zeker niet de eerste die dat ziet. Daar had ik het de vorige keer ook even over. Dat is Handelingen 9. Vers 7. Daar staat: en de mannen die met hem over de weg reizen stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En wat we net hebben gelezen in Handelingen 22... Dat is vers 9 inderdaad. En die met mij waren, zagen wel het licht. en werden zeer bevreesd, maar de stem van degene die tot mij sprak, hoorden ze niet. Dus in Handelingen 9 staat, wel zien, nee, niet zien, wel horen. En in Handelingen 22 staat, niet horen, wel zien. Overigens dat de tegenstelling wordt vaak alleen maar bij het horen aangehaald. En dat zien, dat wordt dan een beetje onder de tafel geschoffeld. Maar ook dat is lijkt een tegenstelling. Dus in Handelingen 9 staat, ze zagen niemand en ze hoorden wel de stem. En in Handelingen 22 staat, ze zagen wel het licht, maar ze hoorden niet de stem.
Ze zagen wel licht, maar ze zagen niemand.
Precies, dus het licht zagen ze wel, maar ze zagen niemand. En hier is duidelijk de bedoeling dat ze zagen niemand in de zin van die gesproken zou kunnen hebben. Ja, een licht spreekt normaal gesproken niet. Ja, dus dat licht, dat ze zagen niemand die gesproken hebben. Dus dat is niet zo heel erg ingewikkeld. En dat andere is ook niet zo heel erg ingewikkeld. Dat wel en niet horen. Het Grieks, de eigenschap van het Grieks is dat het verschillende naamvallen bij zich kan hebben. En in het ene geval kan de naamval dan betekenen wel horen, maar niet begrijpen wat je hoort. En in de andere naamval, je hoort en je hoort ook wat er gezegd wordt. Nou, daar schijnt het verschil te kunnen zitten. Er worden hier inderdaad twee verschillende naamvallen gebruikt. Ja, dus in Handelingen 9. Zij hoorden wel de stem. Ze hoorden wel iets. Ze hoorden een geluid. Ze hoorden alleen niet wat er gezegd werd. En in Handelingen 22. Ze hoorden niet wat er gezegd werd. Er staat een andere naamval. Dat betekent, ze begrepen niet wat er gezegd werd. Ja, dat zou dan de betekenis zijn. Los van deze misschien wat technische verklaring hiervan. Ik vind het om dit soort zogeheten tegenstrijdigheden te gaan zoeken, dat is natuurlijk een aanfluiting voor de intelligentie van Lucas. Lucas, die dit boek heeft zitten schrijven, heeft samengesteld. En ongetwijfeld voordat hij het publiceerde, nog eens een keer heeft doorgelezen. Ja, die zou dit soort dingen zelf ook hebben opgemerkt. Ja, dus mensen die dan honderden jaren later dit boek gaan zitten, en zo is het ook met de boeken van Mozes gegaan natuurlijk, van ja, dat kan allemaal niet zo, er moet een redacteur aan te pas zijn gekomen, er moet een samenstelling van allerlei andere boeken zijn geweest. Kan allemaal wel waar wezen, maar het is vaak nogal arrogant om te gaan zoeken, en dat het schijnt ook iets te zijn wat alleen maar bij de Bijbel hoort, om te gaan zoeken naar tegenstrijdigheden, terwijl de mensen die het geschreven hebben ook niet gek zijn geweest. Echt niet. Je moet toch best wat in je mars hebben om een verhaal als Handelingen te kunnen schrijven. Dus Lucas had dat ook in zijn mars en hij had ook gewoon het verstand ervoor om dat te doen. En die zal heus dit soort fouten niet over het hoofd hebben gezien. En dan zou hij het aangepast hebben op het moment dat hij zag, oh wacht even, hier zit een kleine discrepantie. Dit moet ik even anders verwoorden. Je zou wel eens oneenigheid over kunnen gaan ontstaan als ik dit schrijf. Dus ik vind het, los van het zoeken naar dit soort zogeheten tegenstrijdig, ik vind het altijd een beetje flauw, maar ik vind het ook een beetje het, nou ja, zoek eerst de fout bij jezelf, denk ik altijd. Ja, dus niet gelijk met Petrus te gaan roepen, geen zins, dit kan niet, weet je, maar nee, het is gewoon eerst eens even rustig de boel laten bezinken en te kijken of het misschien niet een andere oplossing zou kunnen zijn voor een iets wat niet lijkt te kloppen. Goed. Handelingen 26, laten we die er nog even bij pakken. Gewoon om het compleet te maken, want daar vertelt Paulus ook over zijn bekering. Handelingen 26, daar staat hij dus tegenover Agrippa, de koning. En vanaf vers 12. Overigens, iedere keer zegt Paulus ook van zichzelf wie hij was voordat dit gebeurde. En dat geeft een heel duidelijk beeld. Hij probeert niet iets onder de tafel te schuiven. Hij vertelde heel duidelijk dat hij gewoon een misdadiger was. Ja, iemand die mensen vermoordde, onschuldige mensen vermoordde, alleen maar omdat ze in de Christus geloofden. En door... En waarover als ik naar Damascus reisde, met macht en last welke ik van de overpriesters had, dat is vers 12. Zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans van de zon, van de hemel, mij en degene die met mij reisde omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en zeggende in de Hebreeuwse taal, Sal, Sal, wat vervolgt ge mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versenen te slaan. Ja, dus met je hielen tegen de prikkels in te slaan. En ik zei, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en een getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt en waarin ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot wie ik u nu zend, om hun de ogen te openen, hun te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Nou, hier staat wel min of meer hetzelfde als in Handelingen 22. De bekering van de heidenen, zegt Paulus, dat is... om hun de ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Ja, de bekering van Israël is eigenlijk altijd de bekering tot de eigen Messias of tot de Torah. De profeten die brachten, wilden het volk altijd tot de Torah brengen. Hier is het van duisternis tot licht en de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen. Dat is de prediking voor de heidenen, voor de volken. En dat ze dan een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij zouden ontvangen. En hier ook de belofte. En dat is toch ook opmerkelijk. Om te getuigen van de dingen beide die gij gezien hebt. En in welke ik u nog zal verschijnen. Ja, dus de Heere ging nog een aantal keren zich verschijnen aan Paulus. Dus Paulus is een man die meer te horen kreeg dan wie dan ook, want hij had rechtstreeks contact met de opgestaande Heer. Dat zal niet dagelijks geweest zijn, maar er waren dus momenten dat de Heer aan hem verscheen en hem vertelde wat hij leren en predikten moest. Nog één dingetje had ik gezegd en dat is de verkiezing. Paulus was de verkorene. En daar is... ook best even iets opmerkelijks. Tenminste, daar wilde ik nog even de vinger bij leggen, tenslotte. Want we hebben de vorige keer hebben we erover gehad van, ja, waarom Paulus? Ja, dat is een vraag die je gewoon moet stellen. Van, er zijn mensen die zeggen van, ja, de apostelen hadden een fout gemaakt in de verkiezing van Matthias. Dat is iets wat je nog eens een keer hoort. Hoe je het durft te zeggen, weet ik niet. Maar er zijn mensen die zeggen van ja, die elfen, die hebben een grote fout gemaakt. Terwijl ze zich toch funderen op de schriften. Ze haalden daar de schriftplaatsen bij. Ze deden wat ze moesten doen. Paulus onderscheidt zich, zonder enige wrok overigens, van de 12 in 1 Korinthe 15. Dan noemt hij de 12en en ik. Ja, dus Paulus die heeft zichzelf ook nooit tot de 12 gerekend. Paulus heeft nooit gezegd, ik had een van die 12 moeten zijn. Dat kon ook helemaal niet, want Paulus had een hele andere roeping. De 12, dat waren mensen die waren geroepen als discipelen door de Heer, terwijl hij in Israël rondwandelde. En die mensen moesten getuigen zijn geweest van alles wat hij deed, vanaf de doop van Johannes tot aan zijn opstanding. Nou, Matthias was er zo een en Paulus was er duidelijk niet zo een. Paulus die werd geroepen en die kreeg getuigenis van de Heere uit de hemel. En dat is een heel andere roeping tot een heel ander apostelschap. Maar de vraag is dan, waarom? Waarom moest Paulus komen? Nou, dat heeft er kennelijk iets mee te maken. dat het volk Israël niet deed wat het volk had moeten doen. Ja, we hebben gezien in Handelingen de discipelen, het volk, ze verwachten de oprichting van alle dingen. De verkoeling van de tijden. De tijden der verkoeling. Die zouden komen. Daar was alles op gericht. De komst van de Heer. En de bekering van Israël. En met de bekering van Israël. Dat is wat de Tenach ons duidelijk maakt. Als Israël. Doet. Wat het moet doen. Dan begint er een glorierijke tijd, niet alleen voor dat volk, maar ook voor de heidenen, voor de volken die gehoorzaam zullen zijn. En dat bleef uit, dat gebeurde niet. En Paulus, die krijgt de roeping, een roeping die overigens voor Israël ook staat beschreven. Ja, ik zal u uitzenden, en voor de Christus, Handelingen 13, komen we nog een keer op. Ja, die roeping, gebaseerd op Jesaja. Een profetie uit Jesaja, die past die feitelijk helemaal op zichzelf toe. Om uitgezonden te worden als een licht onder de heidenen. Dat is één. Paulus noemt zich, ik ben een ontijdig geboren in 1 Korinthe 15. Ontijdig? Nou, weet je, dat is een kindje wat gewoon te vroeg is geboren. Paulus die noemt zichzelf zo. Ik pas eigenlijk niet in deze tijd, nog niet. Wat betekent, tenminste, ik denk dat dat het betekent. Paulus die ging het werk doen van wat de Joden vele honderden jaren later zouden gaan, duizenden jaren later zouden gaan doen. Dat wist hij toen nog niet, maar hij noemt zichzelf een ontijdig geborene. Met andere woorden, ik loop voor de troepen uit, ver voor de troepen uit. Ja, dat wat Israël gaat doen, dat komt later. Dus ik ben te vroeg in mijn roeping. Te vroeg, even tussen aanhalingstekens. Hij zegt ook dat hij Israël tot jaloersheid wilde verwekken. Ja, tot naijver. Ja, dat Israël zou gaan zeggen, hé, wat die kerel doet, dat moeten wij doen. Dat is een beetje het idee van de jaloersheid. Ja, dat, en misschien ook wel dat een van de redenen was waarom Israël zo woest werd, dat Paulus tot die heidenen ging. Dat is het werk wat uiteindelijk voor Israël bestemd was. En Paulus die gaat dat doen. Nou, dat zijn zomaar wat redenen waarvan we kunnen denken dat Paulus geroepen werd. En dan tenslotte natuurlijk, niet te vergeten, Paulus kreeg een openbaring later in zijn leven. Het geheimenis kreeg hij toevertrouwd. Dat is is een roeping voor de volken, voor de heidenen. Buitengewoon belangrijk, want dan gaat het opeens niet meer over deze aarde alleen. Dan richt Paulus zich tot letterlijk de hele schepping. En de schepping is meer dan de dingen die wij hier kunnen zien. Het gaat over de kosmos. Als het gaat over die latere roeping van Paulus. Die verzoening van alle dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Het is goed dat we daar ook nog eens een keer, na zoveel jaren, nog eens een keer eventjes weer even de puntjes op de i gaan zetten. Dat sorry. In de loop van de tijd ook nog gaan doen. Maar die roeping vind je niet in Handelingen terug. Paulus, Lucas die rept daar met geen woorden over. Komt later pas. Wat ik wilde zeggen over die verkiezing van Paulus. Heeft dus alles te maken met zijn bediening. In Handelingen 9 staat een uitverkoren vat. Wordt hier genoemd. Een uitverkoren vat. Vers 15. Handelingen 9 vers 15. De vertaling is niet helemaal correct. Want uitverkoren, dat is een zelfstandig naamwoord. Het is het vat van de verkiezing. En vat, dat kan van alles zijn. We hebben net gezien trouwens, dat kan een laken zijn. Maar het is gewoon een gebruiksvoorwerp. En meestal een gebruiksvoorwerp wat iets met zich meedraagt. Dus Paulus is hier gewoon een vat. Iets waar je iets in kan gieten. Van de verkiezing. En dat wat er in Paulus werd gegoten, dat is gewoon de kennis van God en het evangelie waarmee hij naar Israël en de volken moest gaan. Het vat van de verkiezing. Nou, dat begrip verkiezing, dat is dus een zelfstandig naamwoord, de ekloge. Paulus gebruikt dat zelf een aantal keren. En dat doet hij dan alleen in Romeinen 9 tot en met 11. En daar gaat, dan is die ekloge, dat is het overblijfsel van Israël zelf. Dat is de verkiezing uit Israël. Dus in woorden, het vat der verkiezing, dat is die ekloge, die verkiezing uit Israël zelf. En dat is best een opmerkelijke overeenkomst in het woord wat de Heere God hier voor Paulus zelf gebruikt. En wat Paulus zelf voor gebruikt, is het voor verkiezing. Dat kom je 4 keer tegen. Romeinen 9 vers 11. Het voornemen van God dat naar de verkiezing is. Ja, dat als je de context zou lezen, Abraham, Isaac, Jacob. Ja, dan gaat het over de aartsvaders en het volk Israël. De verkiezing, dat is niet uit de roepende God. De werken, maar uit de roepende. Dat is de verkiezing. En de verkiezing, dat is het verkoren volk van Israël. Door dat volk heen, door die verkiezing heen, ging God zijn voornemen uitwerken. Dat is het woord ekloge, de verkiezing. En dat vind je dan ook in hoofdstuk 11, vers 5. Alzo is er dan in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Dat is een antwoord op de vraag van: heeft God zijn volk verstoten? Nee, hij heeft zijn volk niet verstoten. En dan noemt hij Elia met de 7000 die hun knie voor de Baal niet hadden gebogen. Zo zegt hij, zo zijn er nog steeds ook onder Israël een overblijfsel. En denk nou ook eens aan mij. Zegt daar begint hij mee. Ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. Dus nee, God heeft zijn volk niet verstoten. Hij zegt eigenlijk, ik ben zelf de ekloge, die verkiezing der genade. En dan zie je vers 7, dan staat het in mijn Bijbeltje weer verkeerd vertaald. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de verkiezing heeft het verkregen. Ja, niet de uitverkoren, maar de verkiezing. En dat is dus weer dat overblijfsel wat hij in vers 5 noemt. De verkiezing heeft het verkregen. En tenslotte zegt hij nog een keer in vers 28... Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. En die zij, dat zijn de Israëlieten. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Dus als de Heere God in Handelingen het begrip ekloge, verkiezing, gebruikt. En Paulus die doet dat 4 keer in Romeinen 19 en 11. Ook weer voor de verkiezing uit Israël. En Paulus die legt zelf heel erg de nadruk in Romeinen 11. Van ja, ik ben die verkiezing. Ik ben die ekloge, kijk maar. Ja, ik ben ook een Israëliet. dan zegt ons dat iets heel sterk over de roeping van Paulus. Paulus die was als het ware een Israëlletje in het klein. Paulus die deed in zijn eentje, met een aantal van zijn medewerkers, deed hij wat heel Israël had moeten doen. En dat plaatst het allemaal in een verschrikkelijke mooie context. In het bijzonder natuurlijk die laatste versen. Als nou de verwerping van Israël, de val van Israël, al zoveel moois teweeg brengt. Wat gaat er dan wel niet gebeuren als de totale ekloge, wat als Israël straks zelf zijn werk gaat doen wat Paulus nu in zijn eentje heeft gedaan. Wat zal dat een uitwerking hebben op deze wereld? Dat is eigenlijk de mooie boodschap van Romeinen 9, 10 en 11. En Paulus die was zich daar ook van bewust. Hij zegt, ik ben eigenlijk die verkiezing. Al een beetje. Alleen wel als een ontijdig geborene. Ik doe dat werk en ik loop ver voor de anderen uit. Maar denk eraan, achter mij aan, komen straks een heleboel van dit soort mannetjes zoals ik. En die komen allemaal vertellen van dat hel in Christus Jezus. Geweldig toch? Als we zien wat Paulus nu al teweeg heeft gebracht. Gewoon een man zoals, een mens zoals jullie en ik. Ook niks bijzonders eigenlijk. En die brieven schrijft gewoon uit pure wanhoop soms. De wanhoop straalt er soms bij Paulus vanaf. Van ze zitten mijn werk af te breken, want dat gebeurde ook. Maar moet je eens kijken wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. Nou, het klinkt misschien een beetje suf als ik het nu zeg, maar alleen al het feit dat wij hier nu met elkaar dit woord kunnen overdenken, dat vind ik al een machtige uitwerking. En dat we zo iets van Paulus kunnen kennen en dat zo met elkaar ook de Christus mogen kennen en leren kennen. En dat geheimenis hebben mogen leren kennen. En weten dat we datzelfde voornemen wat aan Paulus was bekendgemaakt, dat we daar zelf in mogen staan in dat voornemen der eeuwen. En daar een deel aan mogen hebben. En dat dat een doel in ons leven geeft. Dat dat de zinloosheid van ons bestaan gewoon opheft. En dat is niet alleen wij, dus er zijn er natuurlijk vele, vele andere groepen met mensen die er precies zo over denken. En ook hier, nog even terug naar ekloge. Dat is niet een woord wat heel veel voorkomt. Dus die verkiezing, ik weet niet precies meer hoe vaak. Maar het is wel heel specifiek dat Paulus zegt, ik ben die ekloge. Althans, ze zegt de heren van Paulus. En Paulus gebruikt die, dat begrip ekloge, verkiezing, gebruikt hij voor Israël. En om nog even af te sluiten, Romeinen 9 is opmerkelijk. Ook weer, Paulus is een vat der verkiezing. En datzelfde begrip vat, dat wordt ook in deze context weer gebruikt. In Romeinen 9 heeft hij het over vaten van de toren tot het verderf toebereid. En vaten der barmhartigheid, heb ik het over vers 22 en 23. Dat is datzelfde woord vat. Zelf denk ik, dat ik dat wel eens eerder heb gedeeld. De vaten des torens, dat is Israël onder de wet, tot het verderf toebereid. Dat is Israël wat laat zien hoe het niet moet. Dat is Israël als een beeld van de Adam. En de vaten der barmhartigheid, dat is Israël wat laten zien hoe het wel moet. Hoe het Israël wat een beeld is van de laatste Adam, de tweede mens, de Christus Jezus. Vaak worden die vaten van het verderf en vaten der barmhartigheid naast elkaar gezet. Tegenover elkaar. En dus dan ook het woord verkiezing weer verkeerd uitgelegd. Want dat gaat helemaal fout altijd in deze hoofdstukken met het begrip verkiezing. Ik krijg een totaal verkeerd beeld van wat er met het woord bedoeld wordt. Ik denk niet dat ze per se naast elkaar hoeven te staan. Maar je zet ze gewoon achter elkaar. Dus er komen eerst de vaten van het verderf. De vaten die als het ware de toren van de heren over zich afroepen. Israël onder de wet, die wet niet heeft gehouden. En de vaten der barmhartigheid. Het Israël aan wie God zijn genade laat zien. En aan wie hij, of met wie hij, aan het werk kan gaan. Bij wijze van spreken, op deze aarde, in deze wereld. Maar dus ook het begrip dat Paulus hier het woord vat weer gebruikt, is weer opmerkelijk. Dat doet hij niet zo heel erg vaak. De enige keer dat hij zichzelf ook weer als een vat omschrijft, vinden we in 2 Korinthe terug. Ja, wij hebben onze boodschap, en dat is voor ons ook misschien wel goed om ons te realiseren. We hebben een geweldig mooie boodschap, maar we zijn zelf niet meer dan inderdaad aardevaten. Zo breekbaar als wat. Je geeft er een tikje tegen en ze zijn kapot. Maar die vaten, die kunnen een boodschap bevatten. Paulus die zegt dat in 2 Korinthe 4. Laten we daarmee maar eindigen. Korinthe 4, vers 5. Want wij prediken niet onszelf. Nou, Paulus heeft al laten zien dat dat ook een zinloze exercitie is. Jezelf prediken. Paulus die heeft dat gedaan. Hij heeft laten zien wat God met hem heeft, wat een enorme bekeringsweg die heeft doorgemaakt. Nou, je kunt dat wel 100 keer aan iemand vertellen. Dat is niet de manier waarop de Heer het geloven in een mens werkt. Door de bekering van een andere. Paulus deed dat natuurlijk functioneel. Hij deed dat niet om zichzelf te preken, maar hij probeerde duidelijk te maken wat er met hem was gebeurd. Maar het heeft niemand tot geloof gebracht. Eerder tot woede, tot boosheid. Hij zegt, we prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. En onszelf, dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Hij zegt, dat is het enige wat we over onszelf zijn. Zeggen, we zijn jullie dienaars. We zijn jullie gebruiksvoorwerpen. We zijn jullie vaten. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Genesis 1. Is degene die in onze harten, in de woestheid en ledigheid, geschenen heeft om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat, waar we ons ervan bewust zijn dat het een schat is, een ongelofelijke rijkdom, deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God en niet uit ons. Alles wat kracht geeft, is uit God en is niet uit de mens. Want de vaten zelf zijn zo broos en zo breekbaar als wat. Ze kunnen zo lek zijn als een mandje, zodat de hele boodschap eruit rolt. Ja, ik gebruik even hetzelfde beeld weer natuurlijk. Maar de boodschap zelf gaat niet verloren en die is uit God. Nou, tot zover nog iets. Dat was dan naar aanleiding van Handelingen 9. En dan zullen we de volgende keer Handelingen 10 en 11 en inderdaad de boodschap van de 12 overdenken en bespreken.